Dat vond ik altijd het rotste van alles. Dan die deur gaat los, gaat dicht. En dan bang, bang, twee van die grote schuiven worden erop geschoven. Hè. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk geluid als je daar denkt van... niet dat je er anders uit zou komen, maar dat geluid van zo'n schuif. Toen heb ik, misschien is het wel heel naïef en kinderlijk dat ik dat zeg... heb ik gebeden van, als wij bij de oorlog doorkomen, dan hoef ik geen kinderen.
Dit is De Hilte Elf, seizoen 2. Een podcast over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Veel van de ooggetuigen leven nu niet meer... maar in het depot van het Drents archief worden hun verhalen nog altijd bewaard. Wij, Hilde Boelema en Marjolein Knol, beluisterden deze oude geluidsopnames. Een aantal van de verzetstrijders gaf in de jaren 80 namelijk een interview.
In het kader van project Drenthe in oorlogstijd.
Zullen we beginnen met het gesprek met
die nou, vandaag,
zou ik iets willen vertellen?
Een heleboel vragen.
Ik ben geboren in de Friesland.
Geboren in de gemeente Gieten.
De gemeente Opsteland.
Valtemond geboren.
Ja. Geboren op 6 juni.
Het is zo'n wereld.
In de vorige aflevering hoorde je al hoe Sientje en Toon Thale onderduikers in huis kregen. En daarna zelf moesten onderduiken. Dat ging goed. Tot ze besloten een verzetsvriend in nood te helpen.
Dus ik kwam er in het ziekenhuis aan, het bed leeg, vrouw weg. Ik vroeg waar mijn vrouw gebleven was, maar dat wist zij niet. En Fokkers was gearresteerd door de D. En dat was het eind.
Hoe is het afgelopen?
Slecht.
Aflevering 4, Toon en Sientje Thale uit Meppel. Sientje was opgepakt door de Duitsers samen met verzetsvriend Fokkers. Diezelfde dag nog werden ze naar kamp Westerbork gebracht. Ze wist niet hoe het met haar man ging.
Ze hadden meegepakt, maar ze hadden hem natuurlijk ook net zo goed op een andere later tijdstip kunnen pakken. En dan denk je altijd van, nou, daar komt niet veel van terecht, want dan zie ik hem misschien nooit weer.
Daar dacht Sientje aan toen ze samen met Fokkers in de auto zat naar het kamp. Fokkers die nog steeds dringend medische hulp nodig had voor zijn voet.
Maar ik heb hem nooit weer gezien. En later is het verhaal dat hij op de brancard gefusilleerd is.
Na 3 weken in kamp Westerbork moest Sientje naar de beruchte Duitse gevangenis in Scheveningen. Haar persoonsbewijs, geld en sieraden werden afgenomen. Alleen haar trouwring mocht ze omhouden.
Nou, dan moest ik in een gang staan, in die gang daar, en het gezicht naar de muur, met de handen op de rug. Nou ja, dan voel je je natuurlijk wel erg een beetje vernederd, hè? Dat is ja, eigenlijk een rot idee als je daar zo staat. Net als een schoolkind dat in de hoek moet staan. En eigenlijk erger, hè?
Ja.
En dan komt het op je af, die sfeer van zo'n gevangenis. Hè? En dat duurde een poos. En toen kwam er een vrouwelijke bewaakster. Grote, forse vrouw. Vrouw Dalen, Miet. Nou, daar ging ik. Eerst stond ik weer met gezicht tegen de muur en toen werd er in de cel gebracht bij 2 jonge vrouwen. Eén lag op de kribbe zo tegen de muur en de ander lag op de grond, een strozak. En een klein lijntje erdoor met een onderbroekje en een BH'tje en zo. En dan kom je daar binnen en nou, toen ging me helemaal het licht uit hoor. Nou, en er werd een stroozak voor me op de grond gelegd. En daar kon ik op gaan liggen, hè. Nou, uitgekleed en ik ging maar liggen. Nou ja, je praatte, waar kom je weg en hoe is de toestand in de wereld? Maar dat was eigenlijk maar een monument van misschien 5 of 10 minuten. Dan ging de deur weer open en diezelfde bewaakster kwam weer. Vrouw Thale en Miet. Nou, ga je weer aan de benen en neem je spulletjes maar weer op. En toen werd ik dat in een cel alleen gebracht. En er stond dan een bord aan de buitenkant op Einzelhaft. Dat teken dat je alleen moet zitten.
Sientje moest afgezonderd van de anderen haar gevangenschap doorbrengen.
Nou, toen kwam ik daar binnen, dus de deur ging achter mij dicht. En dan sta je daar in zo'n celletje van 2 bij 3. twee houten krukjes en een houten opklaptafeltje en dat bed daar in die hoek.
Ja. Had er een raampje in? Of,
Nou, zeg maar, die deur, die, er was een beetje grote deur. En boven de deur was een tuimelraam. Dat kon je met een touw los en dicht trekken. En er zaten aan de buitenkant dan wel tralies voor. Ja. Maar daar kon je niet uitkijken. Wel naar de lucht, maar verder niet.
Nee.
Nou, en toen was ik net goed wel binnen. En toen hoorde ik klappen op de muur. En ik denk, wat is dat nou weer? En toen hoorde ik ik zeg op school, want dat vertel ik op school dan ook eens, een aangename stem. En die zegt tegen mij van, onderaan bij het bed, daar zit een gat en daar kun je praten. En het bed was zo met een plank zo in de muur bevestigd. En er zat van dat cement in, dat hadden de vorige gevangen, die hadden er wat uitgeputerd. En je kon aan de vette plekken zien dat er iedere keer het hoofd in geweest was. Ja. Dus ik ging daarvoor en dan zei ze, wie bent u? Nou, ik ben Sientje, want je durft natuurlijk niks te vertellen. Want de verhalen van spionnen in de gevangenis wist ik ook. Nou, ik ben Sientje, waar kom je weg? Ik kom uit Westerbork. Ben je dan Jodin? Ik zei, nee, ik ben geen Jodin. Ja, ik ben Anna, zegt ze. En het valt hier nog wel een beetje mee. En als je goed luistert, zegt ze, dan kun je de zee horen ruisen. En dat kunnen ze ons niet afpakken, zegt ze. En dus een kleine stimulans, een vriendelijk woord, hè. En toen zei ze, ga maar lekker slapen. En morgen praten we wel eens weer.
En zo begon het leven in de gevangenis voor Sientje. Die eerste nacht sliep ze nauwelijks.
Eerst ben je wat overdonderd eigenlijk, want je begrijpt het eigenlijk niet. Hè? Maar op dat het tot je doordringt, denk van, ik ben gevangen. En alleen 's nachts als je dan tot rust komt, en dan gaat natuurlijk alles door je heen. En hoe en wat komt er allemaal achteraan.
Het leven in de gevangenis moet vreselijk zijn geweest. Maar in de verhalen die Sientje vertelt, hoor je dat nauwelijks terug. Ze praat er bemoedigend over en zegt meermaals dat ze vastbesloten was hier sterker uit te komen.
Ja, toch kleed ik me elke dag wel aan, hoor. Dat mocht je ook niet. Je mocht ook niet overdag op bed liggen. Dat klaptafeltje, dat was zo hout. En dan ging met die poorten, die zaten zo schuin tegen de muur aan.
Ja.
Nou, dan ging ik op dat krukje zitten en aan de benen onder dat dwarsbalkje en dan helemaal met hoofd op de grond voor de buikspieroefening en zo. En dan leg ik een van die dekens op de grond en dan deed ik ook wel een beetje grondoefeningen en zo.
Je deed dus ook gymnastiek?
Ja.
Elke dag?
Ja. Ja, maar toch, ik ben helemaal geen type om stil te zitten en nou, toen was je natuurlijk nog helemaal piepjong en piepjong, maar toen was je nog jong en dan wilde je als kont toch een beetje conditie houden.
Ja.
Eén keer vertelt ze wel dat tijdens verhoren soms sigarettenpeuken in armen werden uitgedrukt. Maar dat gebeurde bij haar niet. Wat ze voelde, en toch ook hoe angstig ze moet zijn geweest, hoor je terug in de details die ze 40 jaar na dato nog precies weet te omschrijven.
Maar dat vond ik altijd het rotste van alles. Dan die deur gaat los, gaat dicht en dan een bain, twee van die grote schuiven worden erop geschoven. Hè? En dat is natuurlijk een verschrikkelijk geluid als je daar denkt van, niet dat je er anders uit zou komen, maar dat geluid van zo'n schuif.
Sientje deed haar oefeningen, luisterde naar het zeegeruis en droomde van haar man.
Toen heb ik, misschien is het wel heel naïef en kinderlijk dat ik dat zeg, heb ik gebeden van, als wij beiden de oorlog doorkomen, dan hoef ik geen kinderen.
Thuis in Meppel maande Toon Sientjes vader om naar Den Haag te gaan om haar vrij te krijgen. Nee, zei Sientjes vader, we moeten bidden. Maar na aandringen ging hij toch met de trein van Meppel naar Den Haag. Een lange rit, want er waren geen zitplaatsen in de trein. En telkens weer kreeg Sientjes vader nul op het request. Maar hij hield vol en zei dat zijn dochter onschuldig was. En of het nou kwam doordat de Duitsers medelijden met hem kregen, of dat Sientjes gebeden werden verhoord, of dat ze gewoon niets konden met de verhoren omdat Sientje niets losliet. Feit is, op 5 januari 1944 stond er een bewaakster bij de cel van Sientje met een bijzondere boodschap.
Klaarmaken voor vertrek. Alles van hier achterlaten en ik kom met een half uurtje weer. Nou, toen aan beide kanten, die hoorden dat, want het is natuurlijk gehoor. Sientje, wat is dat? Wat, ga je naar huis? Ik zei, ik ga niet naar huis. Ik zou wel naar een kamp gebracht worden, want dat vertrouwde je helemaal niet. Hè? Maar ja, goed, ik mijn eigen ondergoed aan en de sokken uit en de zomerjurkje aan. En die mantel van Anna, die mocht ik dan meenemen, dus over mijn manteltje van het mantelpak aan. En nou, klaar voor vertrek. En toen kwam ze weer. En ik had nog zo'n mooie rode appel, ik zie hem nog in gedachten. En toen zei ik tegen van, als ik soms naar huis ga. En zei ze, ja, natuurlijk gaat u naar huis. En toen zei ik, geef die mooie appel er maar aan een ander. Die hoefde ik toen niet meer. Maar ja, ik was natuurlijk blij, maar ook weer bang. Ik denk, als ze mij nou vrij laten, dan hebben ze hem misschien te pakken. Anders laten ze mij zomaar niet vrij.
Sientje moest beloven dat ze niets over de gevangenis zou vertellen. En toen mocht ze weer naar huis.
Dan kun je dan niet bevatten dat je daar vrij bent, hè? En dat was geweldig.
Haar vader wachtte haar op in Den Haag bij een bevriende familie thuis.
En ik bel aan en er komt een jonge man voor. Ik zei, ja, ik zei, kom uit de gevangenis en mijn vader zou er zijn. Hij zei, kom dan maar gauw in, zegt hij. Ik zeg, hoe is het met mijn man? Alles goed hoor, zegt hij. Nou ja, en toen was ik nog in die hallen. Toen riep hij dings deed in mijn vader. Ik zei, kom eens gauw. Dus die kwam natuurlijk uit de eetkamer. Daar waren we net aan het eten. Nou ja, die drukte mij bijna dood. Maar dat ik al vrij was, want hij had verwacht dat ik de andere morgen pas vrij kwam. Ja. Het was een hele emotionele avond. Want ja, dan komt de gedachte komt bij je op, waarom allemaal. En ja, wij waren dan zo eigenlijk een beetje naïef gelovig opgebracht. En dan zei ik tegen mijn vader, is het nou Gods wil geweest dat ik dit heb door moeten maken? Of, want dan, nou denk je over de dingen heel anders dan toen. Vroeger dan was dat allemaal wat bekrompener. En toen zei mijn vader, mijn kind, het leven wordt je gegeven en daar moet je zelf mee werken. En de ene die krijgt dit en de ander krijgt dat. Ik zei, maar wat je doet, God is er altijd bij.
Hier terug in Meppel zocht Sientje al snel haar man weer op, die nog steeds zat ondergedoken. Samen zochten ze een nieuwe schuilplaats. Eerst in Leeuwarden, later bij haar ouders in Staphorst.
Het leven, dat is geen pretje. Ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je. Maak er van wat je kan.
Toon bleef actief bij het verzet, maar werd niet gepakt. En zo kwam het stel de oorlog door en redden ze het tot aan de bevrijding.
Nou, dat was natuurlijk een feest. Hè? Dat kunnen we.
Wat
nou ja, iedereen, het eerste wat er gebeurde, de vlaggen uitsteken natuurlijk. Hè? En de straat op. En nou ja, je was jong en hotsen en springen. En ik heb nooit gedaan, maar de meeste jonge vrouw maar bij die Canadezen op de wagen en zo.
Een beetje levensvreugd schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen.
Na de bevrijding wilden Toon en Sien al snel hun oude leven weer oppakken. En ze gingen terug naar hun eigen woning aan de Rozenstraat in Meppel.
Wij kwamen daar weer terug, maar die mensen die wilden niet uit, want hun eigen huis was helemaal door de Duitsers uitgewoond. Maar we hadden het zwart op wit dat wanneer wij terugkwamen, dat ze het huis moesten verlaten. En het is dan wel een beetje vervelend gegaan, maar dat vond ik erg jammer. Want ja, die mensen plezier gedaan en we hebben er eigenlijk geen dankjewel voor gehad. En dat is wel eens jammer dan want ze wel net zo goed leeg kunnen laten staan.
Al met al viel het leven na de bevrijding Toon en Sien tegen. De toekomst leek minder rooskleurig dan gehoopt en de oorlog bleef in hun hoofd. Veel van hun vrienden die ook in het verzet zaten, hadden het bijvoorbeeld niet overleefd. Maar de oorlog liet ook op een andere manier zijn sporen achter.
Heeft u kinderen?
Nee. Mijn vrouw die is in de oorlog gevangen genomen. En na de oorlog, of liever gezegd, ja, toen wil je graag kindjes hebben.
Eigenlijk nooit ongesteld, het is nooit weer normaal geweest. Volgens professor Ten Berge in Groningen toch ook wel de oorzaak van de gevangenschap.
Ja. Dat zei de dokter dan ook, want we gingen toen naar de dokter toe.
Van de hypofyse, dat die daar niet meer volledig werkt.
De hypofyse en de hersen die werkten niet meer, dus de hormonen kwamen niet los. We hebben nooit kinderen gekregen.
Maar ik kan daar, natuurlijk vind je het wel jammer dat je geen kinderen, maar ik kan daar nou niet zo verdrietig om zijn. Ja. We zijn met bij in de oorlog doorgekomen en we hebben fijn samen. En nou, dan vind ik dat. Mag je daar verder ook niet weer op terugkomen?
Nee.
Na de oorlog begonnen Toon en Sien hun verhaal te vertellen, bijvoorbeeld op scholen. Dit deden ze voor henzelf als verwerking en om de kinderen over deze geschiedenis te leren. En toch, ook na al die jaren, bleef het een moeilijk onderwerp.
Maar ik kan er nog slecht over praten. Het heeft te veel vrienden gekost. Denk ik dat het is. Want jij raakt het niet kwijt.
Als je nog heeft, lekker.
Mami eet niet zo hard vandaag.
Nee.
Toon Thale overleed in 2006. Een jaar later werd Sien benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij overleed in 2008. Je luisterde naar aflevering 4 van De Hilte 11. In de volgende aflevering.
Ik was bij de verbindingsdienst, hè, bij de Seiners. Morse code. Ja. Prachtvak was het trouwens ook hoor.
Ja, ja.
Nam op het vliegtuig. Daar was een gebombardeerd door het met. Hè. En je maakt zoveel mee dat NSB'ers ons de telefoonverbinding doorknippen al in die tijd.
Let's say goodbye with a smile, dear. Just for a while, dear. We must part. Don't let this parting upset you. I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again. Don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. The folks that you know, tell them you won't be